De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. Oba Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
Welkom bij Oba Live. Dit keer vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam. Vandaag is hier een speciale bye-bye bosdag. En nemen we afscheid van de Bos als zelfstandige omroep. Dat doen we samen met de vrienden van de Bos die hier massaal aanwezig zijn. Van harte welkom allemaal. Met enige pijn in het hart nemen we afscheid. Want voor radio en internet valt helaas het doek. Het goede nieuws is dat de boeddhistische programmering in 2016 voor televisie wel doorgaat bij de KRO en CRV. Vandaag staat alles in het teken van metamorfose. Daarover ga ik praten met Noah Levine, de bekende Amerikaanse dharma-punker van Against the Stream. Ook hier is Frank Uitenbroek, dharma-leraar van Tegen de Stroom In. En hier is ook Reinier Tilanus, bestuurslid van de Boeddhistische Unie Nederland, de BUN, de zendgemachtigde van De Bos. Ja, alles verandert en alles is vergankelijk. En ik wil mijn gasten vanavond graag voorleggen hoe zij omgaan met verandering in hun persoonlijke leven. Allemaal van harte welkom. Reinier Tilanus, mag ik met jou beginnen? Wat is volgens jou de afgelopen 15 jaar het belang geweest van de boeddhistische omroep?
De boeddhistische omroep is natuurlijk uniek in de wereld, want het was de enige boeddhistische omroep die er überhaupt bestond. En het bijzondere is dat levensbeschouwing op boeddhistische grondslag op maar weinig plekken gestructureerd en geconcentreerd uitgezonden was. Dus dat 15 jaar lang op verschillende platforms voor de hele Nederlandse bevolking ter beschikking was, dat is uniek.
Dat is zeker uniek. Nou presenteer ik dit programma 2 jaar al nu. En ik merk eigenlijk dat ik zelf door alle kennis die ik heb opgedaan de afgelopen 2 jaar... best ook wel een beetje beïnvloed ben en veranderd. Denk je dat dat met onze luisteraars en kijkers van onze programma's ook het geval is geweest?
Ongetwijfeld. Alles wat je aanraakt, daar word je door beïnvloed. En het boeddhisme zegt dat we allemaal onderdeel van het grote systeem zijn. Als daar iets wordt aangereikt, dat we dat ook meenemen. Dus ik hoop dat... En ik wens ook iedereen toe dat ze op een positieve manier zijn beïnvloed.
Ja, en dan hopen we natuurlijk dat dat ook zo direct doorgaat.
Zeker.
Ja. Frank, metamorfose is het thema van vanavond. En nou ja, het is duidelijk dat dat ook een thema is in jouw leven. Mm-hmm. Kun je kort zeggen op welke manier?
Nou ja, de dharma heeft ervoor gezorgd dat ik, zoals ik altijd zeg, van een niet zo aangenaam persoon tot iemand geworden ben die nog steeds niet altijd even aangenaam is. Maar ik voel wanneer ik niet aangenaam ben. En dan schiet ik daar niet meteen in. En dan loop ik daar niet meteen mee weg. En elke dag is een verandering. En in de laatste paar maanden is de grootste verandering in mijn leven geweest. De grootste transformatie, metamorfose. Is dat ik een soort duw in de rug gekregen heb van de Against the Stream Sangha om daar leraar voor te zijn. En daar zullen we het misschien later over hebben. Maar dat dingen constant veranderen, dat maken we allemaal dagelijks mee. En ik heb het geluk gehad, zoals velen hier in de zaal, en ik hoop nog velen later, om met de dharma in contact te komen die mij geholpen heeft om met die metamorfose op een waardige en wijze manier om te gaan.
Mooi. Ja, dat is heel evident bij jou. Hè? Ik bedoel, hier zit vandaag hopelijk prettige persoon, hè? Toch?
Ja, iets prettige personen. Soms zijn de meningen daarover verdeeld. Maar ik probeer, de intentie is in ieder geval zo, en dat vind ik het belangrijkste. De belangrijkste metamorfose bij mij, dat mijn intentie om mensen te schaden veranderd is in een intentie om lijden op te lossen. En dat is de grootste metamorfose geweest.
Ja. Duidelijk. Noah, welcome. We are very honored to have you here tonight. You are the main guest on this special Bye-Bye Boss Day. Can you tell us in which way Buddhism is visible in US media?
Thank you. Happy to be here. I don't feel like it's so visible in mainstream media. occasionally you'll find like something happens and they'll have like the Buddhist talking head saying, this is how we can understand this, but not very often. But of course, there's a whole media business of magazines like Tricycle and Shambhala and now this magazine Mindful. So there is quite a bit, and there's a lot online in the States.
Like a podcast or something like
that? Lots of podcasts, lots of YouTube channels. But as far as like what you've had here in Holland, where you actually have a channel, no such thing.
Yeah, so we are very special.
Yeah.
Also special is Namjel Thamo. Zij gaat voor ons zingen vanavond. Ze speelde samen met Brad Pitt in 7 Years in Tibet. Ons allemaal bekend, denk ik. En zij zingt bij ons over liefde, compassie en puurheid. Onder begeleiding van sitarspeler Tammo Heikens.
Draw a chicken.
Thank you, Namgyal Thamo. Een prachtig nummer. Straks spelen zij nog een tweede nummer. En welkom terug weer bij Oberlife, onze allerlaatste uitzending vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam. De Amerikaanse leraar Noah Levine is door zijn vele tatoeages een opvallende verschijning in de boeddhistische wereld. Hij overwon zijn verslaving aan drank en drugs. Zijn boek Dharma Punks werd een bestseller en Against the Stream een groot succes. Hij geeft tientallen lezingen over de hele wereld en vandaag is hij onze gast. Geef hem een groot applaus, Noah Levine. Ja, welcome again, Noah. You just gave a Dharma talk in the Tolhuistuin. Can you tell us what was it about?
Probably not. Well, I was reflecting on this Buddhist tradition of taking refuge and taking refuge in the present and what is. And sometimes we quite enjoy what is happening in the moment, and sometimes it's very difficult and painful. So I feel like a lot of the talk was about finding that balance of when is it time to let go and when is it time to continue to have some action and some engagement, and finding that balance in our lives between, non-attachment and compassionate engagement.
Mm-hmm. And how did the audience respond?
I think most of them fell asleep. But, it's always hard for me to gauge how the audience is responding because I'm kind of in my own experience. But I felt like the audience was pretty engaged, and I got some interesting questions and
can you mention one question?
Not too many people walked out. I got some some personal questions about people working with suffering in their own life or with their children. One of the first questions was about this phenomena of addiction to media, to digital devices and to social media sites and stuff like that. So it felt like some of the questions were about kind of next generation and youth, and how do we work with our children, and what do we do for people who are suffering from this kind of extreme dependence on social media?
Because that's a big issue nowadays.
It's becoming, more and more prevalent.
And today our main subject, our theme actually is metamorphosis, very difficult in English to pronounce. In Dutch it's metamorphose, is change, you can say. That's a big issue in your personal life as well. Can you tell us about that issue?
Sure. I feel like maybe how most people feel, but for myself I feel really strongly that like I've lived several incarnations already. There's been all of these metamorphoses from the kind of youthful experience and suffering in my childhood that led me to kind of rebellious addiction and crime, and then and kind of going. I like the idea of metamorphosis. I think of the caterpillar, kind of becoming the butterfly, and there has to be that period of I don't know what it's called. I want to think of it as like a gestation process where you're like inside the cocoon. And so like for me, kind of being inside jail as a teenager and learning meditation, which allowed me to eventually come out and kind of find...
How long have you been in jail?
For me, I was in and out from the age of 12 years old until I was 18 years old. And that's what at 17 years old, that's when I started to meditate and found Buddhism and really kind of addressed the addiction and became abstinent from drugs and alcohol. And so then that was a major transformation, big change, metamorphosis. But then, even then, kind of practicing and then becoming a teacher later after 10 years of practice, and my teacher saying, okay, now we want to move you from the student seat over here to this teacher seat. And that, was a huge change too. So many levels, becoming a father, a parent, was such a big shift, and what a wonderful spiritual practice that is, parenting. I could, you know, take so many different examples from my life of metamorphosis and change.
Different layers,
yes. For sure.
Last October, you gave Frank authorization as a Dharma teacher in the tradition of Against the Stream, a special event, I presume?
Yeah, it was very special.
Can you tell us something about it?
Well, I can tell you that, Frank completed what was about 5 years of training. And there was about 100 people that started the training process with me over the last, 6 years. And out of those 100 people, about 12 actually got, there's 3 different levels of training and empowerment that we do in our community. And so there's 100 that maybe went down to about 20 and then went down to 12. And then even of those 12 people who entered into the final level of teacher training and empowerment, only 6 of them got the full empowerment, or maybe it was 7. And so Frank was one of the kind of whatever that is, like less than 10% of the people that had kind of come to me and said, perhaps I'd like to teach. And so a very small percentage of the people that start that process actually finish it, and because there's a weeding out process in that of people who I feel and my community feels have the integrity to do it, the wisdom to do it. There's actually a lot of people who really know Buddhist teachings very well, but that's not enough to become a teacher because there's so much in the role of projection and of temptation and, issues around sexuality or around money. So in our training process, we put people through a very vigorous, under a microscope to really make sure that we feel that there's a trustworthy person coming out to take that seat, because mm-hmm. As we all know, it's a very dangerous kind of role to be in if you don't have really strong ethics and self-awareness.
So it's actually a very tough selection, isn't it?
Yeah. I mean, it's not intentionally tough. I'm not trying. But I care so deeply about the Dharma and people that I want people that are going to uphold it in a way that I think, of course, I could make mistakes as well. But people that I think are going to uphold it in a good way.
Mm-hmm. Frank, hoort dit allemaal over jezelf. Wat betekende deze bekrachtiging voor jou?
Voor mij, Noah noemt het een proces van training of teacher training. En voor mij is het een... ik denk niet dat je het echt een training kunt noemen. Het is meer een proces van verdieping, waarbij Noah en Vinnie Ferraro, die ook mijn leraar is, ons hebben gedwongen om heel erg diep in onszelf te gaan zoeken naar onze blind spots, naar de dingen waar we zelf tegenaan lopen, onze obstakels. En een van de voorbeelden waar Noah net op wees is, bijvoorbeeld, wij moesten onderdeel van dat proces is het schrijven van een autobiografie van je hele seksuele leven vanaf kindsheid tot nu. En dat helemaal doorwerken met de groep, of ook over geld en macht en dat soort dingen. Dat betekent dat je heel diep moet graven, maar ook, ik voelde mij ook ontzettend gedragen door Noah en Vinnie, maar ook door de community in LA en ook in Nederland, die mij ontzettend gesteund hebben daarin.
Ja, ik kan me voorstellen dat je dan heel erg kwetsbaar op moet stellen.
Ja.
Ja, voor mensen die niet bekend zijn met het boeddhisme, wat betekent dat eigenlijk voor jou persoonlijk, maar in het algemeen ook, om zo'n titel te krijgen?
In onze traditie is er niet echt een soort transmissie, zoals in bijvoorbeeld Zen is, een 1-op-1 transmissie van. Het is meer een gevoel dat door dat doorwerken en dat diep in mezelf op zoek gaan naar mijn blinde vlekken en naar obstakels en die proberen weg te werken of me daarvan bewust te zijn, door dat proces door te maken en te laten zien aan mensen dat ik dat doe, dat ik opeens voelde dat ik steeds meer gedragen werd door mijn leraren en door de Sangha in LA in Nederland. En dat is wat er veranderd is. Daarvoor was ik zelf nog aan het zoeken en doen. En nu kan ik achterover leunen in de Sangha, in het dragen van mijn leraren. Wat mij een soort vertrouwen geeft in de plek die ik
nu heb. Ja, duidelijk. Noah, you must now prepare for a meditation that later will start in the Tolhuistuin. We will thank you for being here and wish you lots of success. Thank you.
Thank you.
Hij is schrijver, heeft een experimenteel centrum voor hedendaags boeddhisme in Antwerpen. En hij was de afgelopen jaren met regelmaat te horen als columnist op de Bos Radio. Voor deze speciale gelegenheid nog een keer een column van Tom Hannes.
Dit is de derde keer dat ik voor het laatst een column lees voor de Bos. De eerste keer haalde de Bosbazen mij uit de ether omdat ik lid van de redactie was geworden. Dat duurde niet zo erg lang en kort nadien nam ik mijn maandelijkse columns weer op. De tweede laatste keer stopte ik er zelf mee. De Bos was live beginnen uitzenden in Amsterdam en hoe jammer ook, het was me te ingewikkeld om voor 3 minuutjes airplay de al dan niet rijdende trein uit Antwerpen te nemen. De derde laatste keer is dus nu. Deze keer haalt het politieke beleid de stekker eruit. Onlangs zei de Vlaamse schrijver Tom Lanois in een uithaal naar het Vlaamse cultuurbeleid dat cultuur het risico loopt een rechtse hobby te worden. Dat is voor het boeddhisme in onze contreien misschien niet anders. Zonder maatschappelijke steun en waardering dreigt het boeddhisme een dingetje te worden dat je kunt doen als je geld genoeg en een beetje tijd over hebt, ergens in de drukte van het dagelijkse bestaan. Tenzij ons boeddhisme kloten aan zijn lijf krijgt. Jawel, als die dan toch de laatste uitzending moet zijn, laten we daar maar eens goed tegenaan gaan. Met mijn allerlaatste ademstoot als boscolumnist had ik u dus graag nog even het volgende gereuteld. Boeddhisten aller landen, verenigt u. Het is tijd. Tijd voor een grote metamorfose. Want de wereld brandt, o luisteraar. En wat betekent het dat de wereld brandt? Het betekent dat we leven onder de dictatuur van de homo economicus, die ons wil doen geloven dat er geen alternatief is voor onze manier van leven. De homo economicus die een broertje dood heeft aan de grote issues van onze tijd, zoals de wereldwijde afbraak van de biosfeer en de wereldwijd groeiende sociale ongelijkheid. De homo economicus, o luisteraar, die de wereldwijd groeiende wrok daarover denkt te blussen met oorlogsretoriek. Ja hoor, deze keer zal bombarderen wel helpen. En die de wereldwijd groeiende wanhoop daarover probeert te sussen door consumptiedwang. Ja hoor, deze consumptie zal uw leven wel zin geven. Laten we dus, o luisteraar, ophouden ons een oor te laten aannaaien. Laten we ophouden ons boeddhisme te laten gijzelen door een graaie cultuur die in mindfulness een middel vindt om efficiënter meer van hetzelfde te doen. Laten we ophouden onze praktijk te laten inlijven door een parallele AI-cultuur van mystieke non-dualistische eenheidservaringen waarin we ons in onze gelukzaligheid afkeren van het leed van ons zijn en van onze wereld. Want de wereld brandt, o luisteraar. En wat betekent het dat de wereld brandt? Het betekent dat er goede brandweerlui nodig zijn. Laten we dat zijn voor de wereld. Brandweerlui. Onszelf beschermend met onze praktijk en toch het brandende huis binnenstappend en helpend waar we kunnen. Laten we blussen. Onze eigen brandende, maar ongemerkte collaboratiedrang. Laten we blussen het brandende idee dat als we niet onophoudelijk produceren, we geen recht van bestaan hebben. Laten we blussen het brandende idee dat als we niet onophoudelijk consumeren, ons bestaan zal imploderen onder de saaiheid en de aarde ons zal verzwelgen omdat de economie tot stilstand is gekomen. Laten we onze schouders ophalen als subsidies ingetrokken worden. En zonder dralen, o luisteraar, ons nomadenpad van het helende verzet voortzetten. Getransformeerd door de omstandigheden, de huidige noden en de mogelijkheden. Laten we kortom ons werk doen. Dat wil zeggen, door de flinterdunheid van ons bestaan trekken. Met in onze lichte rugzak niet meer dan 6 puntjes van besef. 1. Alles verandert. Alles. 2. Alles is afhankelijk van zijn omgeving. Alles. 3. Ons leven heeft een ingebouwde, frustrerende kant. 4. daar reageren we meestal zo onhandig op dat ons leven vooral complexer frustrerend wordt. 5. Als we even ophouden onze standaardreactie slaafs te volgen, kunnen we een ruimte in ons voelen wakker worden die niet collaboreert. En 6. In die rustige ruimte kunnen we wijzer kiezen voor een andere, lichtere, fijnere, gezondere, meer geëngageerde, meer rechtvaardige, meer duurzame levenspraktijk. Boeddhisten aller landen, verenigt u. Het is aan u, want u bent het die nu leeft. Dat zal in uw persoonlijke geval niet zo lang meer duren, dus profiteer ervan. Doe dit niet alleen, o luisteraar. Verenigt u in dit mooie, grootse project. Het grootste van heel uw leven. Het grootste van heel ons aller leven. Het grootste van heel ons aller fragiele en overdonderend mooie planeet. Of u nu door uw overheid wordt gesubsidieerd of niet, ik wens u, o luisteraar, vooral het allerbeste en mooiste bluswerk toe. En wie weet, ooit tot een vierde laatste keer. Ik blijf alvast beschikbaar. Tot ziens. Over en out.
Tom, Hannes, dank je wel en wellicht tot een volgende keer. Hè? Een reactie van jou, Renier? Ben je het eens met de column of de strekking van de column?
Ja, wat mij inspireert is de oproep om wat te gaan doen. En daar gaan we straks wat over zeggen, denk ik. Dat is het een en het ander is. Waar ik wel een beetje van mening over verschil is dat ik ook in mijn werk, in het bedrijfsleven zelfs, waar al die homo-economicussen zitten, heel veel behoefte zie aan zingeving en levensbeschouwing. Dus ik ben iets optimistischer over wat er nodig is en ook over langzamerhand het besef van een heleboel van die homo-economische wat ze nodig hebben.
Mooi, goed te horen van iemand uit het hart van de economie, hè? Frank Uiterbroek was jarenlang succesvol muzikant, maar vond zijn uiteindelijke bestemming bij Tegen de Stroom In, kortweg TDSI. De sangha die hij zelf oprichtte en die geleerd is aan Against the Stream van Noah Levine. Frank, hoe zou je TDSI, Tegen de Stroom In, kunnen typeren?
TDSI, Tegen de Stroom In, is een hele aardse, westerse sangha. Een groep mensen die wil mediteren en de Dharma beoefenen, bestuderen. Maar dan in het idioom en in de cultuur waarin we leven. Maar dan ook wel heel erg diep geworteld in de traditie van de Thaise woudmonniken. Dus het is aan de ene kant een hele traditionele manier van beoefenen. Want sommige mensen zijn net, toen Noah zijn Dharma Talk begon, begon hij met een traditionele het chanten van de toevlucht in het Pali. En dat zijn dingen die wij heel belangrijk vinden om daar onze wortels in te hebben. Maar aan de andere kant, dat ook onmiddellijk pragmatisch gaan toepassen, net zoals de Boeddha dat deed in zijn tijd, pragmatisch toepassen van wat brengt de Dharma mij en hoe kan ik dat in mijn leven
dus een,
inbrengen.
Dus toch een heel duidelijk en geëngageerd boeddhisme.
Ik denk dat er niet iets bestaat als niet geëngageerd boeddhisme. Ik denk dat als je met wijd open ogen op een kussen gaat zitten, kun je niet anders dan iets anders gaan doen. Dan dat je gaat actie ondernemen. Het zij met het niet tevreden zijn met de status quo in je eigen hoofd. De punkgedachte van hier klopt iets niet, wat is het? Hoe kan ik dat transformeren? Hoe kan ik daar een verandering in brengen? En dan ook automatisch door die heldere blik te krijgen naar binnen, ook de heldere blik te krijgen naar buiten. Ja, maar daar zijn ook dingen waar ik misschien kan meehelpen om een positieve transformatie teweeg te brengen. Het is een automatische koppeling tussen innerlijke verandering en openstaande intentie hebben om de uiterlijke verandering die misschien nodig is teweeg te brengen.
Ja, en wat sprak jou in het boeddhisme van Against the Stream persoonlijk het meeste aan?
Voor mij gaat het om het transparant zijn over onze menselijke staat. Bij Against the Stream en bij Tegen de Stroom In proberen we wat mij het meeste aantrok in de manier waarop Noah de dingen brengt en een aantal andere leraren bij Against the Stream is het absolute wegvallen van schaamte voor eigen falen. Het niet gaan zoeken naar het schuldgevoel over dat falen. Maar gewoon zeggen, hey, ik ben mens en dit is mijn strijd. En we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ieder in zijn schuitje, maar er is één groot schuitje waar we allemaal in zitten. Dat is in het mens zijn. En die hele directe manier om te laten zien dat mijn strijd dezelfde is als jouw strijd, maar misschien in een andere vorm. En daar ook vooral geen schaamte voor te hebben, geen schuldgevoel. Dat trok mij er ontzettend in aan.
Mooi. Je bent ook vertrouwenspersoon, hè, in de seksueel misbruikzaak uit de jaren 80 van de Thaise monnik Metavihari. En hoe zet jij die kennis die je hebt opgedaan bij Tegen de Stroom in voor deze rol die je vervult om de slachtoffers te begeleiden?
Ik moet dat iets nuanceren. Ik ben wel vertrouwenspersoon voor een aantal personen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Of onethisch gedrag, laten we het zo noemen. Onethisch gedrag van boeddhistische leraren. Maar niet van Metavihari. Daar was van die groep was niemand naar mij toegekomen. Wat ik merk is dat er in Nederland, maar in de rest van de wereld ook hoor, we moeten daar niet moeilijk over doen, soms door leraren onethisch gedrag vertoond wordt. En daar vallen slachtoffers bij. En het blijkt dat door juist de transparantie waarop ik over dat soort dingen spreek, en dat is, daardoor ben ik geïnspireerd door Noah. Gewoon daar heel open over zijn en zien dat het gebeurt en ook de bereidheid hebben om er met open oor en open hart naar te luisteren. En niet vanuit een soort vooringenomenheid, vanuit de dharma ga ik dat is allemaal bekijken. Maar gewoon als mens luisteren naar hoe iemand daaronder geleden heeft. Dus het is dat wat volgens mij de mensen naar mij toetrekt om hun verhaal te doen.
Omdat je zo open staat zonder oordeel.
En ik heb mezelf niet een soort stempel op mijn voorhoofd gedrukt, maar mensen komen blijkbaar naar me toe. Het overkomt me meer.
En op welke manier kun je dan mensen helpen in dat transformatieproces?
Nou, het eerste wat ik probeer te doen is te kijken waar ik iemand niet kan helpen. Want als er echt trauma is, dat zo diep is, dat ik ben geen therapeut. Ik ben geen psychiater, ik ben geen psycholoog, ik ben gewoon dharma-leraar en that's it. Dus als ik ook maar enig gevoel heb dat er echt zware psychologische of psychosomatische trauma is toegebracht, dan laat ik het los en dan verwijs ik mensen naar mensen die daar heel erg in gespecialiseerd zijn. Anderzijds zijn er mensen die al een deel van hun trauma verwerkt hebben. En die kan ik dan wel, en dat vragen ze ook specifiek, via de dharma laten zien hoe je met de frictie, met de stress, met de dukkha, ik spreek nooit over lijden, maar met al die aspecten wel om kunt gaan zonder dat je omvergegooid wordt, zonder dat je leven moeilijker wordt dan het al is. Waar Tom op wees in zijn column, het leven heeft in zichzelf al een kwaliteit van onbevrediging. Dat is al lastig genoeg. En dan probeer ik via de dharma, dus nog een andere ding wat mensen mij vragen, om in het contact met mij ook meer vertrouwen in de dharma terug te krijgen. Want als een leraar dingen doet die niet ethisch zijn, dan krijgt de dharma soms ook wel een bijzondere deuk in hun hart en in hun geest.
En daar hebben ze hun ziel en zaligheid in gestopt.
Ja. En dan is het fijn dat ik iemand even een duwtje in de rug kan geven om te laten zien, ja, maar de dharma kan je ook omarmen en jou daarin helpen. En of dat nou, mensen komen uit verschillende stromingen hoor. Ik bedoel, het is niet één ding. Het is niet alleen maar Tevahari. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Er is dus echt een verandering daar. Er is een soort openheid die komt. En daar ben ik wel blij om.
Ja, want je zou kunnen zeggen dat deze misbruikzaak toch ook iets positiefs op die manier heeft gebracht in de boeddhistische wereld.
Nee.
Toch niet?
Nee, ik vind een misbruikzaak brengt
het is
nooit.
Het is niet positief, maar het resultaat daarvan is toch dat er meer openheid is gekomen? Of zou je dat niet zo kunnen zeggen?
Ik denk dat ik zou het heel fijn vinden dat die openheid er al zou zijn zonder dat er dat soort dingen gebeurt. Maar wat ik wel zie is dat door de manier waarop tussen aanhalingstekens een westerse manier met de dharma wordt omgesprongen, een soort transparantie begint te komen en een soort aanvaarden van de condition humaine van iedereen, ook van leraren, wat nooit een excuus mag zijn voor onethisch gedrag. En of er dan consequenties aan verbonden worden en wat voor consequenties, ja, dat is niet mijn zaak. Daar hebben we bij Against the Stream wel hele systemen voor. Dan ben je aan de beurt, kan ik je vertellen. Maar dat moeten de sangha zelf uitzoeken.
Ja, en in jouw sangha, Tegen de Stroom in, er zijn er een aantal hè, in Nederland. Wie komen daar naartoe?
Iedereen. Er is een soort idee dat tegen de stroom in, alleen al door de naam al, een soort jongerenclub is. En ja, de gemiddelde leeftijd van onze hele sangha is lager dan de gemiddelde leeftijd van de gemiddelde sangha in Nederland. De gemiddelde leeftijd bij ons is ongeveer 35. Maar er komen uit allerlei hoeken en gaten en zijn soms verslaafd, soms niet. En zijn we niet allemaal verslaafd, zou ik durven zeggen. Maar de jongste is ongeveer 18, geloof ik. En de oudste zal ergens ver in de 70 zijn. Dus iedereen komt.
Ja, welk werk doe je eigenlijk zelf in die sangha's? Kun je dat eens omschrijven?
Ik ben wat ze dan in het Engels noemen guiding teacher op dit moment. Want ik ben de enige die het doet op die manier. Dus ja, ik moet wel. En ik geef de Dharma door. Ik ben gewoon een doorgeefluik van de Dharma. Ik vind dat ding niet uit. Dat heeft iemand anders voor mij gedaan. En ik probeer de Dharma vanuit mijn perspectief uit te leggen. En dat bij de beoefenaars neer te leggen. Samen met ze te mediteren. De beoefeningen aan te reiken. En het daar te laten ontstaan. En daar komt altijd een soort reactie op terug. En dan krijgen we een dialoog over hoe je omgaat met de Dharma in je leven.
En soms is die heel intensief. Want je geeft ook eigenlijk de Dharma geef je door via Skype zelfs. Heb ik gezien in een Bos documentaire.
Ja. Ik schuur geen enkel medium om de Dharma door te geven. Aan de andere kant, ik ben niet, maar ik denk dat velen die de Dharma volgen dat niet doen. Ik heb geen enkele zin om te evangeliseren. Ik heb geen enkele zin om mensen te bekeren. Maar als mensen een vraag stellen aan mij, en als ik dan een antwoord heb, dan probeer ik dat antwoord zo goed mogelijk te formuleren. En veel meer kan ik niet doen.
Ja, want soms als ik zo die documentaire bekeek, toen had ik toch wel de indruk van, goh, het is toch wel een hele kwetsbare relatie eigenlijk tussen leraar. En dat was heel duidelijk zichtbaar.
Ja.
Je bent heel duidelijk aanwezig in het persoonlijke leven van zo'n volgeling.
Ik deins heel erg achteruit het woord volgeling.
Ja, sorry. Nee.
Kijk, ik geef gewoon les en sommige mensen vragen mij om meer persoonlijke raad. En die geef ik dan. Dus bij sommigen ga ik een heel traject in van hoe wordt een bepaald obstakel of een bepaald trauma aangepakt via Dharma. En misschien nog met andere hulpmiddelen door andere mensen, dat kan ook. Maar inderdaad, die relatie is heel kwetsbaar en vereist heel veel verantwoordelijkheid. En heel veel helderheid en ethisch inzicht vooral. En ik ben heel blij dat bijvoorbeeld bij Against the Stream en de manier waarop wij voortdurend ook intervisie hebben tussen leraren en elkaar scherp houden, de ethische component van de Dharma ongelooflijk voorop staat. Ook in onze beoefening, ook op het kussen. Er is geen enkel excuus voor onethisch gedrag.
Wie helpt jou, sorry dat ik je onderbreek, wie helpt jou om jou bij de les te houden? Dat
je hebt de Teacher Council in LA. Dat op het moment dat ik aan mezelf twijfel, als ik denk, ben ik goed bezig, ga ik hier niet een scheve straat in, dan kan ik onmiddellijk contact opnemen met Noah of Vinnie of andere leraren daar. En als er echt iets niet oké is, dan kan ik werkelijk daarheen, fysiek daarheen. En dan helpen ze mij daarmee. Of ze zeggen maar van, wacht even, dit zie je niet goed. Probeer het zus, probeer het zo.
Kun je eens een voorbeeld geven van een geval waar jij dacht van, hier moet ik raad vragen?
Bijvoorbeeld op het vlak van ethisch gedrag bij het aangaan van een relatie met al dan niet een leerling. Dat was al een hele tijd geleden. Dat was een moment waarop ik een relatie wilde aangaan met iemand die ook al bij mij op het kussen gezeten had. En bij mij is de regel in principe, als je bij mij op het kussen zit, ben je off limits. Dat maakt het voor mij heel makkelijk. Maar ja, dat was die connectie. En toen nog had ik ook zoiets, wacht even, hier moet ik even het stop zetten. En nu moet ik naar LA en nu moet ik even gaan zeggen, jongens, schud eens even bij mij aan de boom en kijk eens wat er afvalt en kijk eens hoe dat eruit ziet. En zie ik de dingen goed, voel ik ze goed, hou ik mezelf niet voor de gek, hou ik haar niet voor de gek. En dat is, dat, ja, ik kan je vertellen,
dan ben je aan de beurt. Wat is dan eigenlijk de tijdsbestek tussen het op het kussen gezeten hebben bij jou en een mogelijke relatie die je dan zo aan.
Ja, dat is, nou ja, dat is een heel zinvolle vraag. Want wij hebben daar zelfs een soort proces voor, een soort manier om daarmee om te gaan. En het is de bedoeling dat mocht er zo'n aanzet tot relatie zijn, een gevoel. En je hebt het idee dat het niet een coup de foudre is of een vipassana romance tijdens een retraite. Hè, want dat zie je dus ook heel veel gebeuren op retraites, dat studenten ineens het licht zien bij die ene leraar. Maar dan na de retraite is dat ook helemaal voorbij. Als het echt een soort cel heeft om iets werkelijks een lange relatie te worden, dan word je geacht om zeker 3-4 maanden even geen contact te hebben, goed bij jezelf te raden te gaan, of tot rust te komen. En daarna eens even samen met jouw leraar, in dit geval Noah en Vinnie en anderen, goed te kijken, klopt dit, voelt dit goed? En dan weer in contact te komen en voorzichtig te kijken of dat wat kan worden. Maar zeker niet zomaar, want dan krijg je situaties waarin je als leraar misschien wel jarenlange relatie met een leerling hebt, waarbij een soort machtsstructuur de dingen beïnvloeden. En dat, daar hebben we al genoeg van gezien. Maar ik ben heel blij dat ik daar achterover kan leunen in die teacher council en in die groep, in de ethische commissie in LA. Die houden mij veilig.
Dankjewel. Reinier, voordat ik zo naar jou ga, toch nog alvast even een vraag aan jou. Jij bent zelf ook boeddhist, hè?
Zeker.
In welke traditie?
In de Geluk, het Tibetaanse boeddhisme.
En hoe vaak mediteer jij?
Elke dag, 's ochtends en 's avonds.
En herken je deze problematiek?
Ja, we hebben ook we zijn nooit blij met misbruik, maar we zijn wel blij dat de transparantie hierover, vanuit met name deze traditie, er heeft toe geleid dat we er echt intensief over gepraat hebben, ook in de BUN met onze leden. Of hoe ga je nou hiermee om? En dat er een proces op gang is gezet om te gaan leren van elkaar over hoe kan je dit voorkomen. En ja, niets menselijks is ook mij vreemd. Dus ik denk dat wat je zegt heel wijs is. Hè. Als ik ook als eigen beoefenaar, ik ben getrouwd en ik heb ook af en toe verleidingen. En daar gaat het erover. Niet zozeer dat er een verleiding is, maar wel hoe je daarmee omgaat.
Ja.
En daar is de Dharma een grote bron van inspiratie. En is er gelukkig ook in mijn geval een netwerk van mensen om me heen waar ik op terug kan vallen.
Mooi. We gaan weer luisteren naar muziek. Namgyel Thamo laat als eerste het lied voor Milarepa horen. De bekende Tibetaanse yogi die eerst alle menselijke fouten maakte en uiteindelijk tot verlichting kwam. Daarna het gebed Pure Land, wedergeboren worden in het pure land Tushita.
Yeah.
Beautiful, thank you, Namjel Thamo en Tammo Heikens. Welkom terug bij Oba Live, een bijzondere uitzending vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam. Te midden van de vele vrienden van de Bos staan we stil bij het nadere einde van de boeddhistische omroep en we blikken terug en vooruit. Te gast zijn Reinier Tilanus en de Dharma-leraren Frank Uiterbroek en Noah Levine. De BUN, de Boeddhistische Unie van Nederland, is officieel zendgemachtigde en daarmee nauw betrokken bij de Bos. Bij mij aan tafel nogmaals Reinier Tilanus, bestuurslid van de BUN. Reinier, over 2 weken houdt de Bos dus officieel op te bestaan als zelfstandige omroep. Kun je uitleggen wat er precies gaat veranderen in 2016?
Dat is een grote vraag. Onze regering heeft in al haar wijsheid besloten dat er bezuinigd moet worden en dat zij geen zelfstandige levensbeschouwelijke omroep meer willen. Het goede nieuws is, en dat hebben ze wel besloten, is dat een deel van het budget behouden blijft. En dat er dus, met name voor televisie, levensbeschouwelijke boeddhistische uitzendingen door blijven gaan. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Dus er is ook positief nieuws op deze dag van afscheid van de organisatie. Is dat dus ook het nieuws dat uitzendingen in elk geval door blijven gaan.
Ja, dat is inderdaad goed nieuws. Maar voor radio en internet is helaas geen plaats meer. Waarom is dat zo?
Ja, dat is een politiek getinte keuze, vrees ik, waar we niet zo heel veel invloed op hebben. Er zijn allemaal heel veel Sumse krachten aan het werk om die kanalen anders te structureren. Daar kunnen we niet zoveel mee doen. Hoewel we niet helemaal zonder hoop zijn dat er op termijn niet iets mogelijk is. En daarnaast hebben we ook zelf nog ideeën.
Daar horen we graag meer over. Kan je daar al iets over vertellen?
Ja, nou het eerste goede nieuws is dat we onderdak voor die uitzending hebben gevonden bij KRO-NCRV. En heeft erg lang geduurd voordat we dat onderdak hebben gevonden, maar we zijn er heel blij mee. Omdat KRO-NCRV ook een levensbeschouwelijke omroep is. En we voelen bij hen echt een geestverwantschap om levensbeschouwing op de Nederlandse ether door te blijven geven. En dus dat is ontzettend fijn, want we hebben daarmee hebben we een moeder, zeg maar, die in onze lijn verder wil denken. Het andere goede nieuws is dat Letitia, die directeur was van de Bos, dat die overgaat naar Caro NCRV, Letitia Schoofs, overgaat naar de Caro NCRV, waardoor we dus ook de kennis die we over de afgelopen jaren hebben opgebouwd en alle contacten met onze programmamakers meegeven. En we hopen natuurlijk dat we van dit kostbare netwerk gebruik kunnen blijven maken. En daar geeft de Caro NCRV ons ook de ruimte voor.
En op welke manier is de Bos dan, of tenminste het boeddhistische gehalte van de programma's zichtbaar onder de paraplu van Caro NCRV?
Nou, ook daar is het goede nieuws. Er zijn allerlei nadelen aan de Hilversumse processen. Maar het goede nieuws is dat de overheid ook wel een duidelijke garantie wil dat geld naar levensbeschouwing gaat, ook daarvoor wordt uitgegeven. Dus er wordt getoetst door de NPO aan de hand van criteria of een boeddhistisch programma wel boeddhistische kenmerken heeft. En dat moeten we natuurlijk zelf invullen. Maar het is dus niet zo dat geld wat voorgeoormerkt is voor boeddhistisch gedachtegoed, dat aan allerlei andere dingen kan worden uitgegeven. En dat is ook erg goed nieuws.
Dus dat is al wat dat betreft dan zeker dat het geld daar. Hoeveel geld is dat? Mogen we dat ook weten?
Zeker. Ik moet heel eerlijk bekennen dat het exacte aantal miljoenen. Daar zitten ook nog een paar ingewikkelde constructies bij. Dat een deel direct geoormerkt is en een deel ook flexibel. Maar het is minder dan we hadden. Maar het komt wel neer op 23 uitzenduren voor het volgende jaar. En dat is op zich is dat een heel redelijk aantal vergeleken bij wat we tot nu toe ook al hadden.
Ja, maar als we nou voor de televisie straks zitten en er komt een boeddhistisch programma langs, welke oormerk staat er dan op?
Ja, dat was ook nog een hele spannende discussie. Want ergens in de wijsheid van de hogere organisatoren was besloten dat we het merk Bos niet mochten gebruiken. Wat natuurlijk eigenlijk heel raar is, want iedereen kent dat. En het doel van uitzenden is toch dat je de mensen die bereikt die je wil horen en zien. Maar uiteindelijk hebben we, en dat is pas de afgelopen week gebeurd, hebben we met de KONCRV besloten dat we onder het merk Bodhi TV verder gaan. Want oorspronkelijk was het idee, KRO-NCRV, het moet levensbeschouwing, boeddhisme moet onder KRO-NCRV, maar dat is natuurlijk zo krom als ik weet niet wat. Want daar krijgen we ook problemen mee met KRO-NCRV. Maar we hebben dus nu de ruimte om met een eigen boeddhistisch merk verder te gaan. En daar zijn we ontzettend blij mee.
Ja, want kun je eens uitleggen, waar staat Bodhi TV precies voor?
Bodhi TV is op dit moment het internetplatform wat de Bos heeft. Dus aan het begin van de uitzending zei je ook dat ophoudt. Nou, we hebben ook nog snode plannen buiten de KRO-NCRV. Daar gaan we dadelijk verder op. Maar dat is een bestaand internetplatform. En dat klinkt in elk geval boeddhistisch. En is ook in elk geval bij de vrienden van de Bos zeer goed bekend. Dus we gaan met een merknaam verder die al enige bekendheid heeft.
Dus Bodhi TV straks en ook een website waar ook nog het een en ander te zien is. Begrijp ik.
Nou, dat is dus spannend, hè, want we hebben vrienden van de Bos en de KRO-NCRV kan dat stukje en wil dat niet overnemen, want die moeten toch bij hun eigen lees blijven. Maar wat we aan het doen zijn, is met een klein werkgroepje om te kijken of we Bodhi TV de website ook in leven kunnen houden, omdat het natuurlijk samenwerkt. En wat ik daar straks al zei, er is een enorme behoefte aan levensbeschouwing. Dus als we daar een bijdrage aan kunnen leveren, dan zou dat heel mooi zijn. Dus de oproep is ook aan de vrienden om vooral vriend te blijven. En wij zijn dus met een klein werkgroepje met een aantal getrouwen van binnen de Bos bezig om te onderzoeken of we een doorstart kunnen maken daarin. En of we financiering kunnen vinden buiten de vrienden van de Bos om dat platform in leven te houden. Dus en we zijn eigenlijk heel blij dat er veel enthousiasme is om dat te gaan doen.
Ja, dus ik begrijp dat de vrienden van de Bos financiële steun gaan bieden aan de website van Bodhi TV.
De vrienden van de Bos is een stichting en daar zit wat geld in wat verzameld is. En er zijn een heleboel vrienden en dat gaan we gebruiken om dit te onderzoeken. Ja, dat klopt.
Nou, fijn, dat biedt hoop en perspectief.
Ja.
We moeten helaas al gaan afsluiten. Deze allerlaatste OBA live uitzending vanaf locatie komt ten einde. De komende 2 weken hoort u op de radio nog een prachtige compilatie van 15 jaar Bos Radio. Ik wil jullie, Frank Uiterbroek, Tom Hannes, Namjel Thamo, Tammo Heikens en Noah Livijn van harte bedanken. Verder wil ik natuurlijk ook al onze trouwe luisteraars bedanken die ons de afgelopen 15 jaar gevolgd hebben. We hebben onze programma's voor u met heel veel plezier gemaakt. Bedankt voor alle positieve reacties die we hebben ontvangen. De Bos bestaat straks niet meer, maar gelukkig gaan we door in een andere gedaante. Hopelijk blijft u de boeddhistische programma's ook bij de KRO-NCRV op de voet volgen. Bedankt voor het luisteren en helaas niet tot volgende week. Dank u wel.
Volgende week in OBA Live, een greep uit het rijke archief van 15 jaar boeddhistische radio. Radiomaker Marloes Lazal verhaalt over haar ontmoetingen met belangrijke boeddhistische leraren in binnen- en buitenland. Zo maakt de ontmoeting met de Vietnamese zenmonnik Thich Nhat Hanh grote indruk.
Ondanks de zoete liedjes en de altijd glimlachende monniken en nonnen in Plum Village was ik diep geraakt door de zachte kracht van de boodschap van Thich Nhat Hanh. En voor het eerst had buigen voor mij niets meer met onderwerping te maken.
Een reis naar India leidt naar de Bodhiboom, waar de Boeddha verlichting vond.
Dit is de plek der plekken.
So we're standing under the Bodhi tree. And this is the fourth generation of the original tree. Next to the tree, just on the right, is the Vajrasana, which is the platform where the Buddha is thought to have meditated, according to legend.
Uiteindelijk besluit Marloes om Jukai te doen. Een ritueel in de Zen-traditie waarmee je officieel boeddhist wordt.
Het is 29 december. Morgen is de grote dag. Dan is de Jukai-ceremonie. En ik moet zeggen dat ik had vandaag ineens enorm koudwatervrees. In de lunchpauze tijdens de sesshin dacht ik, nou, ik ga gewoon naar huis. Ik bel gewoon mijn vrienden en kennissen af voor morgen en dit moet ik gewoon niet doen.
Of Marloes Lazal haar twijfels overwint, hoort u volgende week dinsdag bij Oba Live van 7 tot 8 uur op NPO Radio 5.